I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Voor we beginnen, nog even dit.
Dit is het onderscheid wat wordt gemaakt. Dus je hebt vakvrouwen en powervrouwen zijn gewoon allebei hele goede vrouwen. Mm-hmm. Maar een powervrouw is ook echt een vrouw. Daarin wordt vaak over gesproken van ze moet ook alle ballen in de lucht houden.
Ja.
En dan niet alleen op professioneel vlak, maar ook privé. En vaak gaat het gepaard met flinke tegenslag.
Ja.
Bijvoorbeeld borstkanker overleefd, een scheiding.
Ja.
Liefst allebei. Het is echt allround op alle gebieden.
Lever
een perfecte
je dan.
Vrouw.
Ja. Ja.
Media meiden, media meiden, media meiden.
Elke dinsdag om 12 uur in je podcast app. Teuntje.
Gijsje.
Ja, het is heel verwarrend, maar we zitten niet in Hotel V in de Vieshoofdstraat in Amsterdam. Ik zit op de burelen van meer van dit. Waar jij bent, dat laat ik nog even in het midden. Maar dat is een...
Dat is wonderlijk.
Ja, dat is een soort teasertje, zal ik maar zeggen. Verder gaan we het hebben over de oorlog.
Over de oorlog. Wat doen wij met ons social media engagement?
Wat doen we met ons social media engagement? Hoe verhoudt deze tijd zich tot de jaren 80 en tot Weertuk?
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Gijs.
Teun.
Ja.
Ik ben helemaal in het ongereden.
Nou, ik ben ook in het ongereden, want het is uiteindelijk dus toch gebeurd, Gijs, dat ik getroffen ben door corona.
Zeker.
We hebben dus ooit, volgens mij, één keer of een paar keer achter elkaar hebben we op afstand deze reguliere podcast opgenomen. Toen had jij corona.
Ik denk één keer eerder bij mijn besmetting, de aflevering besmet.
Ja, maar misschien was het maar één aflevering of waren er twee afleveringen achter elkaar?
Dat weet ik niet meer. Dan moeten de fans maar even nakijken.
Jij was een totaal early adopter met die corona, terwijl
zeker.
Ik echt gewoon een beetje zo...
Je zit echt in de naweeën. Ja.
In de naweeën. Dat je ook denkt van wat een sukkel ben je als je het nu nog krijgt. Echt. Tenminste, zo ervaar ik dat dan meteen weer. Een beetje zoals dat ik toen inderdaad dat ik nooit gaatjes had en dat ik op mijn 18e, terwijl iedereen weet, als je tot je 18e geen gaatjes krijgt, dan krijg je het
dan
ook
ben je
niet
veilig.
Dan ben je veilig.
En wie kreeg op zijn 18e een gaatje?
Ik zei de gek.
Teun van de Keuken.
Ja, nou, en nu is het dus met corona ook zo.
Hey, en hoe was jouw verhouding tot corona? Want je had altijd iets hoogmoedigs over dat corona. Alsof het iets voor sukkels zelfs was om het te krijgen.
Nou, nee. Ja, kijk, dat zijn twee dingen. Hè. Dus het is, hoe kijk je naar andere mensen die het krijgen? Dan denk ik, prima. Prima, zielig.
Kan gebeuren.
Kan gebeuren.
Ja.
Maar ik, net zoals dat Harry Moody zei van... Ja, dat ik ook sterfelijk ben, dat moet nog maar bewezen worden. Dat soort hubris had ik toch ook wel ten opzichte van corona. Ik had
hubris? Dat, wat is dat voor moeilijk woord, hè?
Oh, hubris, dat is eigenlijk, dat is overmoed.
Ja,
Hoogmoed. Maar het is eigenlijk ook het hoogmoed. En dat is dus een woord uit de klassieke oudheid, dat eigenlijk ook een beetje aangaf dat de tragische held van een verhaal geleid werd dus door deze hubris, door deze overmoed, deze hoogmoed.
Ja.
En daar niks aantrok van het lot en de goden. Nou, en eigenlijk als de goden ook door hadden, en misschien is dat dan wel de wijze les hier, dat iemand hier aan leed,
ja.
Dan dachten ze ook wel van, nou krijgen we jou wel, mannetje. Jij denkt nu dat je lekker op weg naar huis bent, maar we laten je nog lekker eens even 12 jaar lang over de aarde zwerven.
Precies.
Zoiets. Ja, ik noem maar een voorbeeld.
En in die fase zit je nu heel erg...
Ja, die fase dat ik nu 12 jaar ga rondzwerven, dat ik dus echt toch denk van ja, misschien ben ik ook niet altijd voorzichtig, op een gegeven moment niet meer altijd voorzichtig genoeg geweest.
Op een gegeven moment is het ook wel een beetje klaar met het voorzichtig zijn, Teun. Vind je niet?
Ja.
Ik begin precies. Ook subiet te hoesten.
En daar krijg ik dus, ik had dus vannacht opeens een onbedaarlijke hoestbui.
Ja.
En het hield maar niet op. En dan, ja, je weet als geen ander hoe dat is. En toen zei Nathalie, dus mijn eigen vrouw, van nou, misschien moet je toch maar morgenochtend maar even testen. En zij ging ook testen. Zij is wel nog steeds, maar het, ja, zij heeft die hubris niet.
Dus, nee, precies. Dus zij blijft ervan gevrijwaard. Ja.
Zij blijft ervan gevrijwaard. Dus iedereen in het gezin heeft het hier minimaal één keer gehad.
Ja.
En ik, als ik het goed heb, de kinderen het allebei twee keer gehad. Ik één keer, naar zoiets.
Ja.
Zij blijft van gevrijwaard. Maar het is ook zo dat wij niet komend weekend, met het weekend daarop, een tripje naar Berlijn hebben gepland.
Ja.
Dus nu zit Nathalie te overwegen of het nog niet, toch niet handig is om ze heel erg haar best te doen om maar nu ook door mij besmet te raken.
Oh.
Ten slotte heeft ze gisteren de hele nacht wel in die hoestbui voor mij gelegen. En ik heb voor haar gekookt. Ik zei ook nog, oh, nou, dat betekent natuurlijk niet dat ik kan koken vanavond. Toen zei ze, nee, dat wordt eten bestellen. Ja, echt alsof je gewoon een zei ze eigenlijk, ze praat nu alsof ze een soort ja, alsof het mijn vader is. Die was op een gegeven moment tijdens die, nou, welke feministische golf, tweede feministische golf of zo, toen zei mijn moeder van, nou, nu moet jij toch ook echt één keer in de week gaan koken.
Ja.
Toen zei die van, oh, nou, dan kunnen we dan mooi naar de Indonesië of zoiets.
Maar wat goed dat de tweede feministische golf zich in jullie gezin zo... uiten dat het was van, nou, we zitten nu full swing in de tweede feministische golf. Nu moet papa één keer per week gaan koken. Zo, ja, dat is
precies,
zo.
Ja.
Ja, dat blijft er dan van over, van die hele golf.
Ja, ik vind dat heel erg Jan Jansen en de kinderen eigenlijk.
Ja, zeker. En dan denkt die opa, denkt er dan het zijne van.
Die opa denkt dat ze het zijn van... En toen had dus mijn vader had op een gegeven moment had hij dus een recept ontwikkeld.
Ja.
Of dat had hij ergens opgeduikt. Dat heette curry-eieren.
Ja.
En dat was gewoon één grote schaal met hardgekookte eieren... met daarover een soort curry-saus. En daar was hij dan ook heel erg tevreden over... dat hij toch dit culinaire hoogstandje wist te prepareren. En dan zei hij ook, ja, ik kan ook koken, ja hoor.
En moest je dat dan elke week eten, die curry-eieren?
Ja, nou, ik denk dat het misschien een soort... dat het bijna een soort campagne was... om hem weer van het koken af te krijgen. En mijn moeder... Die
Och, dat is ook uitgekookt, hè? Punt not intended.
Ja, echt niet.
Kijk, zo, nee,
ja.
Zo ben ik niet.
Maar zo werkt het. Ja, maar Gijs, zo werkt het dus met de woordgrap. Dat als die geest opeens open staat voor deze punt... intended of non-intended... Dan maak je ze op een gegeven moment gewoon.
Ach, Jezus. Maar het zal toch niet zo zijn dat ik nu iemand word die woordgrappen maakt? Omdat ik te lang met jou, te intensief met jou ben omgegaan?
Ja, maar het is ook zo, als die geest uit de fles is... dan heeft het geen zin om te zeggen van... nou, Teun, ik ga voortaan alleen nog maar met Marcel om. Ik weet ook niet waar dat toe leidt. Misschien dat je dan een soort chagrijnig cynische kijk op de wereld krijgt. Bijvoorbeeld.
Ja.
He, dat zou kunnen.
Zeker.
Altijd beter dan woordgrappen maken.
Ja.
Maar als die geest eenmaal uit de fles is, gaat hij er ook niet meer in. Dus de samenwerking houden we toch maar in stand.
Zeker.
Zeker, Gijs. Zeker op de dag, hè, we nemen dit op maandag op, dat Mattie en Wietse de handen weer in één hebben geslagen.
Ja.
Want dat is natuurlijk wel prachtig nieuws. Ik kijk even of ik het citaat... er nog
paraat
bij kan vinden. Nou, ik heb het dus niet paraat, maar ik ga het wel paraat. Jeetje, ik druk op een knop en opeens komt er een foto van Eus in beeld.
Hé?
Ik weet niet wat...
Gadverdamme. Ja, zit hij je te hacken of zo?
Ja, dat is heel eng. Dat is... Skynet is dat. Alles is Skynet. Oké, even kijken. Nou, ze hadden het gevoel alsof de tijd had stilgestaan. Het was een beetje alsof je met een ex in de weer was.
Ja.
De ene maakte grappen over de benzineprijs, zei die ander, gelukkig heb je een Tesla. Nou goed, tot daartoe alles, verwacht je wel. Maar nu, Gijs. Het is voor de twee een mooi moment om het verleden achter hen te laten. En dan komt het. En zeker als je nu kijkt wat er allemaal aan de hand is in de wereld. Dan zet dat dingen ook in perspectief, om het zacht uit te drukken. Dus wij geven elkaar een hand en gaan zoveel mogelijk geld inzamelen voor Oekraïne. Het is maandag te horen op alle radiozenders.
Ach, Jezus Christus.
Ja.
Ja.
Ja?
Ja.
Nou, dat is toch mooi, Gijs?
Nou, dat is interessant, want... Exact. Ja. Het tegenovergestelde speelt zich dus af dan in mijn hoofd. Want zij zeggen van... Oekraïne is zo erg... Wij begraven onze veten om aan te geven hoe erg het is. Maar ik voel hier dus alleen maar bij... We hebben een oorlog in Oekraïne. Dat is iets rampzaligs. Maar op een of andere manier denken Mattie en Wietse dat nog te kunnen overtoepen... door het nieuws te brengen dat zij zich nu aan elkaar vast gaan ketenen... en weer als vrienden door het leven gaan. Ik bedoel...
En wat bedoel je dan precies met overtoepen? Dat trouwens ik hoor laatst gebruikte ook het woord overtoepen... wat ik natuurlijk ook gewoon ken uit het begrip van het spel toepen.
Ja.
Ja, en toen zei iemand, hey, dat hoor ik de laatste tijd heel vaak... en dat wordt nu ook een modieus begrip geworden. Wist jij dat?
Wist ik niet. Ik huiver wel een beetje om het te gebruiken, maar ik kon even geen ander woord verzinnen. Want ik vind het een heel erg Matthijs van Nieuwkerk-isme.
Ja, daar zal het
van. Hij was heel erg van, oké, dan moet jij even overtoepen. Als hij dan zo aan zo'n tafel zo zat op te juinen om steeds leukere dingen te vertellen. Maar dan toep ik even over. Soms krijg je een soort Amsterdamse tongval.
En is dat ook zo'n beetje zoals vakbondsvoormannen opeens...
Ja.
Amsterdams gaan praten.
Precies.
Of Rotterdams.
Ja, om een soort one of the guys-achtige sfeer te creëren.
Zoals Paul Roosemuller daar dan, die natuurlijk ongeveer de meest deftige jongen is die je maar voor kan stellen, dan in de Rotterdamse haven stond en opeens heel erg plat ging praten.
Ja. Maar goed.
Dat heeft Matthijs dus ook.
Maar ik vind dus dat Mattie en Wietse op een of andere manier... De oorlog proberen nog over te... Ja, zichzelf nog op een manier boven de oorlog te plaatsen in nieuwswaardigheid.
Ja. En dat wordt ook dan gretig door de nieuwsmedia overgenomen.
Zeker. Dus in zo'n tijd leven we.
Ja, maar Gijs, hoe vind je het dan? Want ik zat eventjes naar jouw Instagram-account te kijken.
Ja.
En ik zag daar dus niet een geel vierkant met zwarte letters. Ik geef.
Nee, ik ben daar wel toe opgeroepen.
En dat heb je doelbewust niet gedaan?
Ja, een soort semi-doelbewust. Ja, ik vind Instagram-activisme... Ik vind dat zoiets lastigs. Ja. Ik kon gewoon, alhoewel ik eigenlijk principieel niet eens een reden kon verzinnen... om niet die tegel met ik geef te plaatsen... was ik gewoon niet in staat om de fysieke handeling uit te voeren. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja. Nou, het gekke is dat ik dus helemaal begrijp wat jij bedoelt.
Ja.
En tegelijkertijd is dit misschien ook weer een soort misplaatste...
Arrogantie?
Arrogantie of...
Hooghartigheid?
Hooghartigheid, dédain of gêne ook.
Ja, ben ik het eens.
Want je kan dan ook gewoon zeggen, bij dat Instagram-activisme of social media-activisme... dan is het dat is natuurlijk altijd heel erg vrijblijvend, denk je dan. En dat straalt dan... Je hebt toch snel het idee van, kijk mij is nou, ik geef.
Uh-huh.
Maar aan de andere kant... Ik heb net een uitzending gemaakt ook over de grote acties in de jaren 80... voor één voor Afrika, waar ook van alles op aan te merken is. Daar is het toch wel een beetje... Nou, het is allemaal begonnen met Mies natuurlijk, met Open Dorp.
Ja.
Maar ja, het blijkt toch dat het toch ook heel erg effectief is.
Ja.
En moeten we dan niet over die schaduw heen stappen van... oh, dit is zo gênant en oh, mensen zeggen dan, kijk mij nou.
Ja. Dit is eigenlijk hetzelfde als wat ik Mattie en Wietse verwijt... heb ik hier zelf eigenlijk ook. Dat ik eigenlijk mijn eigen... domme meninkje of soort domme principetje. Ja. Stel boven het gigantische drama wat zich aan het voltrekken is.
Ja, maar het grappige is, het uitzicht dus in precies de omgekeerde vorm. Want jij denkt van nou, jij denkt misschien van als ik dat plaats, dan zouden mensen misschien jouw motieven kunnen wantrouwen. Dus doe je het niet.
Ja.
En Martin Wietse, die brengt zich juist heel erg naar de voorgrond. Daardoor wantrouw jij dat. En die halen ook een soort shine weg.
Ja, maar het is bij allebei dat je eigen belangrijkheid op een of andere manier boven het gewicht van die oorlog
stelt. Zullen we dan gewoon op het Teun en Gijs account gewoon laten zetten, wij geven en dan ook daadwerkelijk geven en er dan verder daar dan ook geen woorden meer aan vuil maken?
Zeker. Dat gaan we doen. Ja? Ik ga zo meteen onze stagiair opdracht geven om dat te doen.
Ja, dan hoeven wij ook die fysieke handeling zelf ook niet uit te voeren.
Nee.
Dat scheelt dan weer.
Dat scheelt.
Teun en Gijs.
Hey Teun.
Gijs.
Ik moet zeggen dat die hele oorlog mijn gemoed eigenlijk permanent bepaalt. En dat dat ook wel tot een soort klein huiselijk leed leidt. Omdat er ook permanent een soort frictie is over hoe zwaar moet je het nemen.
Ja.
Snap je? Dus het ene moment ben ik soort hysterisch. Nou, dus eigenlijk niet hysterisch, maar super pessimistisch. En denk dat de wereld, of in elk geval Europa, ten onder zal gaan. En aan oorlog ten prooi zal vallen. En aan krankzinnigen. Ja. En dan is het zo van, nou, ze zijn hier nog niet. Dat zal allemaal wel loslopen. En vooral ook van, zeg dat nou niet de hele tijd, want dan maak je de kinderen ongerust. Wat ik weer een heel...
Dus dit debat speelt zich vooral af tussen jou en je eigen vrouw.
Zeker, zeker. En wat ik maar ook weer bij de interessante vraag ben, van tot in hoeverre moet je je kinderen delen in al deze zorg? Of moet je ze gewoon onbezorgd laten? Of moeten ze gewoon op de hoogte zijn exact van wat er aan de hand is en wat er mogelijkerwijs kan gebeuren?
Ik denk dat op die vraag even te antwoorden. Kijk, ik denk dat ze sowieso al heel veel meekrijgen. En dat je daar misschien juist toch enigszins in kan helpen. Misschien ze juist minder bezorgd maken als dat lukt, door daar wel over te praten. Want anders dan horen ze misschien hier en daar een halve flart.
Ja.
En ik weet dat toen dit helemaal aan het begin was, toen kwam mijn jongste dochter opeens met een verhaal van, ja, ik hoorde dat Dat iedereen, mannen en vrouwen, tot de 60 gemobiliseerd kunnen worden om te vechten. En toen had ze het echt werk ook over ons hier in Nederland.
Ja, ja, ja.
Dus ja, en dat vond ik dus heel, heel naar en schokkend dat zij op een of andere manier dat bericht had binnengekregen. Dus dan kan je, ik denk dat er boven een bepaalde leeftijd, wat zal het zijn, boven de 8 of zo, dat er toch geen kinderen zijn die hier helemaal niks van horen en die misschien met allemaal angsten in hun hoofd rondlopen. Ik weet zo dat ik heb 1 extravert en 1 introvert kind.
Ja.
Dus die extraverte die roept er dan wel van alles over. Maar wat die andere dan precies denkt, dat weet ik niet. Dat weet ik niet altijd precies.
Nee.
En dan denk ik dat het toch nuttiger is om dat wel dus op een...
Ja, maar dan heb je het nu dus gewoon over dempende mededelingen als in, het is heus niet zo dat alle mannen tot de 60 worden opgeroepen voor militaire dienst. Maar zeg je ook van, er is nu zo'n dreigende situatie ontstaan dat het wel degelijk mogelijk is dat er kernwapens gegooid kunnen worden?
Ja, nou.
Ja.
Dat laatste denk ik dus. Ja, ik denk, wat heb je daaraan, zolang dat eigenlijk ook weer helemaal niet aan de hand is?
Precies.
De situatie is er wel. Maar ja, dat denk ik dus inderdaad, dat niet zo zinvol is.
Ja, en toch werden wij door onze ouders ook meegenomen naar die kruisrakettendemonstratie. Je hebt er dus nu net een heel programma over gemaakt. Waarbij die angst natuurlijk ook voortdurend werd gevoed en voelbaar gemaakt.
Ja, maar ik denk ook niet dat per se zo slim was,
nee,
eigenlijk.
Nee, we zijn misschien wel onterecht bang gemaakt toen.
Ja, ja, ik weet niet of jij, of jij ook... Ik had dus echt toch leefde echt wel met die angst. Ik weet eigenlijk niet hoe dat voor jou was, Gijs.
Ja, ik niet.
Nee.
Maar misschien,
nee,
gaapt, dus misschien gaapt er hier een piepklein generatiekloofje tussen ons. Maar ja, misschien ook wel een ander soort aard. Alhoewel, ja, alhoewel ik nu ja, ook wel gewoon heel bezorgd ben.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, nee, het is ingewikkeld, maar gaat de discussie vooral hierover met betrekking tot de kinderen? Of?
Nou, die discussie gaat over de kinderen, maar verder is er vooral een soort verschil in gemoed. Omdat je gewoon het ene moment, dat kan je gewoon, kan je denken van, nou, het zal allemaal wel goed komen. En dan kan de ander net in een toestand zijn van, de wereld gaat ten onder, en vice versa. Ja. Dus ik kreeg net een app van, moeten we eigenlijk niet naar Portugal emigreren? Nou, in zo'n stemming ben ik nu net weer niet. Terwijl ik gisteravond weer wel in de stemming was van... we gaan er allemaal aan en vluchten is het enige logische om te doen. En Teun, ik zat ook te denken van... ja, wat moeten we nou met onze podcast de afgelopen week? Van hoe kunnen we nou over al die ditjes en datjes en wissewasjes blijven praten... Als deze ramp op ons afkomt. En toen dacht ik, nee, juist nu moeten we de podcast blijven maken. Ook om gewoon nog te snappen in welke situatie het zijn. En ook bijna als een soort historisch document.
Ja, ben ik helemaal met je eens. Het is ook een... Ja, het was al een historisch document van onze vriendschap. Jij
zeker.
Hebt opgedragen om een roman over onze vriendschap te gaan schrijven. Ja. Nou, dat is een hele taak. Ik hoop dat dat ook lukt voordat de bom valt. Dat is zo. Alleen het is meer zo dat staat het gemoed van ons en van de luisteraars ook naar dat wij dan opeens ook over ditjes en datjes gaan praten.
Het gekke is dat hoe dreigend zo'n situatie ook is en hoe deprimerend het is dat er op zo'n korte afstand zo'n afgrijzelijke oorlog aan het, zo'n kleine afstand zo'n afgrijzelijke oorlog aan het woeden is. En hoe bijna tastbaar het gevoel ineens is dat hier alles ook in elkaar kan donderen. Ja, dat alle ditjes en datjes en wissewasjes toch ook gewoon nog altijd doorgaan. Dus
houvast bieden.
Ja. Nou, houvast bieden, maar ook gewoon zich niet laten uitroeien. Dat is natuurlijk ook het interessante aan, weet ik veel, wat dat boek van Sebastian Hafner over de tijd voor de Tweede Wereldoorlog. Of van, hoe heet die? Die twee dikke boeken die bij iedereen in de boekenkast stonden. Nou ja, goed, het is juist hoe het gewone leven doorgaat in een achteraf gezien misschien dramatische tijd, is natuurlijk ook wel weer leerzaam.
Ja, en maar ik begrijp wel dat het gesprek gaat dus vooral dan over de dreiging die ons kan treffen en minder over gewoon die zielige arme mensen die eigenlijk ook nog een paar weken geleden gewoon...
gewone levens hadden en Netflix zaten te kijken en naar hun werk gingen. Die gaan wel hand in hand. Kijk... Natuurlijk dat er ergens op de wereld een verschrikkelijke oorlog woedt, dat is helaas altijd zo. Hoe dichter bij die oorlog is, hoe dreigender die voelt, of hoe voelbaarder die is, dat is nou eenmaal ook een soort menselijk iets. En nu komt er ook nog bij dat je het gevoel hebt dat we met z'n allen gewoon in een kruidvat leven. Waarvan het lont elk moment ontstoken kan worden. En met z'n allen bedoel ik gewoon hier in Nederland.
Ja. En dan even nog twee opmerkingen, Gijs.
Ja.
Eerste is dat mijn moeder vertelde mij laatst dat zij dus op een gegeven moment hadden overwogen om naar Nieuw-Zeeland te emigreren.
Ja.
Daar zou de bom dan niet vallen.
Ja.
En het andere is... eigenlijk heb ik drie opmerkingen. Het andere is dat er nu toch ook veel kritiek is op dat mensen zeggen van... ja, Oekraïne, daar hebben mensen het dan wel over, maar bij Syrië kwam de hulp helemaal niet op gang.
Zeker.
Ja, en wat vind je daarvan?
Terecht en tegelijkertijd menselijkerwijs begrijpelijk. Omdat ik net zei, dat hoe dichter bij dingen zijn, hoe meer je ze doorvoelt. Dat is volstrekt onredelijk, maar goed, dat is nou eenmaal omdat je altijd het centrum van je eigen universum bent.
Ja, er was geloof ik een Telegraafjournalist die op de radio vertelde dat ze altijd een soort formule hadden. Dat was aantal slachtoffers gedeeld door
de afstand, ja.
Ja,
precies.
Ja, dat was. Oh ja, het laatste punt hierover, wat mij betreft, is dat. Nou ja, goed. Hoe bang moeten we zijn dat de gek op de knop gaat drukken?
Ja.
Binnen 21 minuten is dan die kruisraket ook op LA geland. Dus als die eenmaal drukt, dan is er ook gewoon eigenlijk werkelijk niks meer te doen. Maar eigenlijk al die analyses van mensen die dus dan ook weer op talkshowtafels gaan vertellen dat Poetin dit wel of niet gaat doen. Volgens mij is het allemaal volkomen zinloos.
Ja, goed, maar dat is natuurlijk ook het hele dreigende. Dat het natuurlijk volstrekt irrationeel en onduidelijk is wat er gaat gebeuren. Ja. Ik bedoel, was er maar een analyse die hout sneed of die daadwerkelijk iets kon voorspellen, dan wisten we tenminste waar we aan toe waren. Maar goed.
De een zegt, nou ja, die man is zo gek. Als hij niet krijgt wat hij wil, dan drukt hij op de knop en sleurt hij iedereen mee. Dan hoorde ik net weer een of andere generaal die zei, of defensiedeskundige.
Yeah.
Ja, nee, dat zal hij nooit doen, want dat zouden China en India niet goed vinden. Ja, dat klinkt mij dan toch eigenlijk heel belachelijk in de oren, maar goed.
Ja, ja, vooral omdat ik het, nou goed. Ja,
ja, oké. Okay. Nou, nu gaan we het misschien zelf ook doen.
Precies.
Ja, ja. Nou ja.
Moeilijk is het, hè, Tuin?
Het is echt heel moeilijk.
Ja, het is de shit waar we in zitten.
Het is wel zo, dus ja, ik heb geschiedenis gestudeerd. En toch geeft dat toch ook wel weer de beperking aan, ook van dat soort studies. Dat je het echt toch niet kan begrijpen als je het niet.
Nee.
Hè, inderdaad, van die vraag van ook van mensen die toch heel lang nog blijven wachten voordat ze gaan vluchten. Of dat je inderdaad deze dingen. Nu roept iedereen van ja, dit hadden we al jaren zien aankomen, maar toch heeft niemand dat in al die jaren gedaan.
Nee.
En eigenlijk, doordat je erin zit in dat sluipende proces, begrijp je er eigenlijk nu toch wel, of voel je in ieder geval naar hoe dat gaat. Terwijl in al die boeken die ik heb gelezen, ook over de Tweede Wereldoorlog en zo, denk je toch steeds, waarom, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, nu snap je het eigenlijk pas.
Ja, precies. Nu zullen we in retrospect zeggen van, goh, er zat een gestoorde dictator al die jaren daar in het zadel. En we gingen er heel vriendschappelijk of redelijk vriendschappelijk mee om.
Ja.
Ja. Zo gaat dat, hè?
Zo gaat dat.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
We kunnen somberen wat we willen en dat zullen we ook doen. Maar er is altijd een baken en een klein lichtpuntje in de duisternis. Dat zijn wat mij betreft de koffiejongens, onder andere.
Ja.
En ik heb net mijn heerlijke kopje Lungo Extra Forte op. Dat is een van mijn lievelingssmaken van de koffiejongens. En dan mis ik jouw directe aanwezigheid bij mij ook zo, Teun.
Oh, ik zou toch zo graag met jou daar een kopje Lungo Extra Forte van de koffiejongens drinken, Gijs.
Precies.
Het is gewoon, ja, dat sleep je er doorheen eigenlijk.
Dat sleep je doorheen. En ik zeg je, Teun, de koffie van de koffiejongens is niet alleen echt heel erg lekker, dat is hij, maar ook echt lekker betaalbaar.
Ja, dat kan je nou wel zeggen. Maar Gijs, laat ik het nou eens afzetten tegen dat andere merk met die zware metalen, waarbij ze zo'n hele dure Hollywood-acteur inhuren. En de koffie ook minder lekker is eigenlijk. Maar ja, wat is dan het prijsverschil?
Het prijsverschil, Teun, is met dat afgrijzelijke merk waar je het net over had, 25%.
Wat? Dus de koffiejongens is 25% goedkoper dan, ja, dat befaamde merk.
Dan dat befaamde merk. En de verschillende soorten abonnementen die je kan afsluiten bij de koffiejongens zijn zeer voordelig en altijd passend bij jouw koffiegebruik.
Juist.
En de biologisch afbreekbare koffiekops zijn dus enorm betaalbaar.
Ja.
Maar daarbovenop kunnen we ook nog een echt lekkere korting geven.
Nee, dus het is al een stuk goedkoper en er komt er ook nog een korting bovenop. Wat heerlijk. En hoe werkt dat dan?
Precies. Nou, als je naar dekoffiejongens.nl/teunengijs gaat en je vult de kortingscode Teun en Gijs in, dan krijg je 2 keer €5 korting op de eerste 2 bestellingen van een abonnement.
Nou,
dus naar dekoffiejongens.nl/teunengijs, kortingscode Teun en Gijs, 2 keer €5 korting op de eerste 2 bestellingen van een abonnement.
Nou zeg, wat een voordeel allemaal. Geweldig, de koffiejongens.
Gewoon lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo Hanneke.
Hallo mam.
Hallo mam.
Ja, Teun is ook op afstand.
Ach, waarom?
Ja, ik ben uiteindelijk toch door corona te pakken genomen. Ik had al verwacht, dat overkomt mij niet meer. Maar zo zie je maar.
Teun had hubris.
Ja, Teun had hubris en nu heeft
hij
corona. Ja.
En nu heeft hij corona, precies. Ja. Het is het een of het ander, hè?
Ja, kan niet allebei hebben.
Nee.
Ja.
Hé, Teun.
Ja, Hanneke.
Ik heb gisteravond toch met verbijstering... We nemen dit op maandagochtend. Met verbijstering naar dat kernwapenaflevering van jou zitten kijken.
Ja, bizar, hè? Ja.
Bizar. Ja. Je had het er al over gehad. Maar het is echt krankzinnig. Ik heb toen nog radioprogramma's gemaakt vanuit Dodewaard. Waar ook gedemonstreerd werd tegen een kerncentrale.
Ja. Ja, nee, ja, maar het is natuurlijk zo raar dat nu opeens...
Raar actueel. En onbevangen toen. Ik bedoel, we hadden Opland met een tekeningetje van een vrouwtje en een kruisraketje.
Ja, ja. Maar ja, ook de grootste demonstraties die er ooit geweest zijn in Nederland.
Zeker.
Ja.
Ja. Was jij toen nou eigenlijk echt bang voor een kernoorlog, mam, in de jaren 80? Herinner jij je dat?
Ik herinner het me natuurlijk als de dag van gisteren.
Maar was je bang?
Nee, ik was helemaal niet bang. Het was meer een soort politiek...
Heel anders dan nu, hè?
Politieke bezorgdheid, weet je wel. Dat je denkt, ja, dat gaat toch niet gebeuren. Maar we moeten die dingen hier niet hebben.
Nee, maar het was volgens mij meer, sowieso waren wij... Want ja, die mensen die in de uitzending aan bod komen, dat waren dan voornamelijk ook... Piloten, die waren dus wel echt, en oud-soldaten, die waren echt bang voor de Russen. Terwijl dat vonden in onze kringen, en dan neem ik die kring van jullie en van ons maar als één.
Ja.
waren we helemaal niet bang voor de Russen, maar meer voor de Amerikanen, gek genoeg. En voor dat hier dan die kruisraketten werden geplaatst. En moeten we nou, als we 200 keer de wereld kunnen vernietigen, moet het dan 300 keer worden?
Ja.
En dat we gewoon al die enge dingen hier niet in het land wilden hebben.
Dat was het, ja.
En het gek is dus, er is ook nog wel een goed commentaar. Want er dus op een vliegbasis liggen dus nog steeds kernkop of kernwapens.
In Woensdrecht?
Nee, in Volkel.
Volkel.
Volkel. Ja.
En... Daar zegt die man van ja, en opeens, dus in de jaren 80 werd er dus regelmatig werd daar gedemonstreerd. En opeens kwamen die demonstranten niet meer. Dus toen was de mode was er ook gewoon echt vanaf.
Ja.
Maar is dat na de perestroika gekomen dat dat gedemonstreer ineens ophield?
Nou, ik denk gewoon na de val van de muur, denk ik. Maar de demonstratie op zich lagen die gewoon, die doodenge kernwapens, die liggen er gewoon nu nog steeds.
Dus... Ja, maar de spanning was er een beetje af.
Ja.
Het grappige is natuurlijk wel, dat toen in de jaren 80 was het sentiment heel erg van kernwapens de wereld uit en om te beginnen uit Nederland.
Ja.
Dus zo van kernwapens zijn het kwaad. En toen is er volgens mij in de jaren 90 en eigenlijk tot redelijk voor kort ook wel een soort ontspanning daarin gekomen. Dat zelfs iemand als Mientjan Faber ook zei van... Mind you, Mientjan Faber, dat was een van de grote vredesactivisten in die tijd.
Ja.
Ook zei van, het is eigenlijk wel goed dat die kernwapens er zijn geweest, want dat heeft ook voor een hoop, voor een soort gewapende vrede gezorgd.
Ja, het evenwicht, het afschrikkingsevenwicht. Ja.
Precies, afschrikkingsevenwicht.
Ja.
Ja. Ik denk dat sentiment nu misschien wel weer omgeslagen is.
Ja, we zien hoe wankel dat evenwicht is.
Ja.
Het sentiment is omgeslagen, maar ook het sentiment ten opzichte van de Russen is ook heel erg omgeslagen.
Heel erg, ja.
En dat nu juist meer dus toen waren het juist de linkse mensen die zeiden van, nou ja, dat gevaar van de Russen voor ons, wat moeten we niet zo overdreven. En nu zijn
liever een Rus in je keuken dan een raket in je tuin. Ja. Of was het juist omgekeerd?
Nee, dat was het, ja. Ja, maar nu zijn het juist de hele rechtse mensen die dan nog wel voor Poetin opnemen.
Ja, Maar zo zijn er natuurlijk heel veel dingen met, van links en rechts... of wel meer dingen, ideologische dingen van links en rechts... een beetje omgeslagen. Zoals hoe anti-religieus linkse mensen vroeger waren.
Ja.
En dan nu juist weer heel mild of soort milder over de islam zijn... dan de heel rechtse mensen.
Ja, ja, precies. Ja, ja. Maar in ieder geval dat demonstreren en zo, dat activisme, dat had dat ook niet iets gezelligs toen nog, Hanneke, in die tijd?
Ja, het was ontzettend gezellig. En het was toch ook, ja, het ging niet zo onder je huid zitten zoals wat er nu gebeurt. Het was toch een beetje, ja, wat mij betreft dan een soort van gespeelde bezorgdheid, zal ik maar zeggen.
Ja, maar...
Nu ben ik veel banger. Ik zit ook nog gewoon in mijn luxe huisje te kakelen met jullie. Maar,
maar je kan je ook ineens voorstellen dat het niet meer zo is.
Absoluut, ja.
Ja.
Maar ja, tegelijkertijd, ja, daar had ik het al over met Gijs. En Gijs zei, ja, het is misschien of een generatiekloofje of een mentaliteitskloofje. Was ik als kind, dacht ik wel van, nou, elk moment kan de wereld vergaan. Daar was ik toch wel echt bezorgd over.
Nou, ik was natuurlijk toch een generatie ouder dan jij.
Ja. Ja.
Ik dacht, rode knop en de hand bij de rode knop was een geheimzinnig ding.
Ja.
Ik kon me toch niet voorstellen dat onze vrienden, de Amerikanen, ofwel onze vijanden, de Russen, die in zouden drukken. Nee. Ik kon me niet echt voorstellen toen. Ook omdat
en nu dus wel.
De wereldoorlog nog maar zo kort geleden was, hè.
Ja, misschien dat die vorige oorlog nog wat zwaarder op ieders maag rustte.
Nou, vrede was toen nog een veel kostbaarder iets dan nu.
Ja.
Dus ergens deep down had je het gevoel van ja, maar dat gaan ze niet op het spel zetten.
Ja, precies. Die vrede was zo zwaar bevochten.
Ja.
Dat je toch niet kon voorstellen dat die zo makkelijk opgegeven zou worden. Terwijl er nu eerder weer een soort oorlogszucht in heel veel mensen is gevaren.
Je had je nooit kunnen voorstellen dat er één dwaas, één gek met zo verschrikkelijk veel macht het hele klimaat zou kunnen bepalen.
Ja, nou ja, goed. Die dwaas hadden jullie toen relatief kort daarvoor nog gehad natuurlijk.
Ja, maar die was met de NATO en de VN, weet ik wat, allemaal zo goed.
Ja, precies. Ja, maar daarom was je alerter op de dwaas misschien juist wel.
Ja.
Ja.
Maar dan nog was het systeem natuurlijk hetzelfde. Als die dwaas het wel zou doen, was het ook gewoon het einde van de wereld.
Zeker.
Ja, maar
en toch was het anders.
De temperatuur was anders.
Ja.
Ja, we hebben natuurlijk wel de Cuba-crisis gehad die misschien in de buurt kwam. Nou ja, ik weet het ook allemaal niet. Nee. Het is een andere tijd.
Zo is het.
Hoe gaat het verder met je man?
Of verder gaat het heel goed.
Ja?
Ja. Beetje, net als iedereen. Een beetje,
zwaar te moeden.
Zwaar te moeden en het raar vinden dat je denkt, ik ga zo meteen eens even wat planten kopen.
Ja.
En ja, dat hebben we vorige week ook al besproken.
Ja, alles in een iets ander perspectief.
Ja, ja.
Ja.
En jullie? Gijs, je bent heel, heel erg zwaar te moeden, hè? Zuchterig.
Ja, ik ben zuchterig.
Ja.
Ja, ik vind het zo lastig om ik weet het eigenlijk gewoon niet.
Nee.
Ik vind het, ik zei het net tegen Teun ook, aan de ene kant gaat alles gewoon door. Ja. Aan de andere kant is er de hele tijd een soort deprimerende deken die er over alles heen ligt.
Ja.
En die beelden zijn natuurlijk ook verschrikkelijk.
Ja. Ja.
Al die schuilende mensen onder die brug en al die bommen en weet ik veel wat. Ja, ja het is... en het is zo... Het wonderlijkste blijft inderdaad van hoe snel je van de ene situatie in de andere terecht kan komen.
Ja. Ja.
Ja.
Een paar weken nu, hè, dat we opeens het punt van de stoel zitten.
Ja. Ja, die corona, dat is zo'n lachwekkend crisisje. dat voelt dat nu, hè?
Wat een luxe, als je het over corona
nog... wat een luxe crisis was dat.
Nou, zeg.
Maar ja, ik kan ook zeggen, het is, wel echt, het is ook wel weer balen dat het allemaal gewoon weer helemaal achter elkaar doorgaat. Dat je niet ook gewoon even gewoon een paar onbezorgde jaren hebt. Dat zou toch ook fijn zijn.
Zeker.
Heel fijn.
Ja.
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 Ja. Nou, jongens.
Nou ja, het is iets anders. Ik weet het even ook anders niet.
Alle sporen lopen naast elkaar.
Alle sporen lopen naast elkaar.
Ja.
Nou, goed, man.
Prachtige laatste woorden.
We moeten...
Beste Teun, moet je in quarantaine ook?
Ja, ik ben nu... Ja, daarom zit ik hier op afstand.
Tuurlijk, ja.
Ja, ja.
5 dagen.
Hoe lang duurt dat nou, Teun, vandaag de dag? Wat zijn de regels?
5.
De regels zijn 5 dagen vanaf het moment van de klachten. En dan moet je 1 dag klachtenvrij zijn. Ja, en dan is natuurlijk de vraag hoe klachtenvrij is precies klachtenvrij.
Ja.
Want uiteindelijk heb ik altijd wel een klacht. Dus ik begin daar al heel relativerend over uit te laten. Maar daar is de rest van het gezin het bij voorbaat al niet mee eens. En roepen, ja, je bent eigenlijk ook gewoon een wappie, roepen ze dan. En dan zeg ik, nou ja, ik ben...
Oh ja? Ja? Ben je ook al voor wappie uitgemaakt thuis?
Ja, en dan zeg ik, ja, ik ben 3 keer gevaccineerd, dus dat lijkt me toch niet. Ja, nee, maar toch, hoe het jou uitkomt. Ja, nou ja.
En moeten de dames ook thuis blijven?
Nee, dat hoeft allemaal niet meer.
Oh, dat is fijn.
Ja. En die hebben het ook
goed dat we ook geheel de draad kwijt zijn al met alle maatregelen
ja.
nu.
Ja.
Een paar weken geleden waren we daar nog de hele dag mee bezig.
Ja, nu moeten we kijken waar schuilkelders zijn. Dat is nu het uit.
Ja.
Oh, godver, ja zeg. Ja.
Ja.
Ja. Oh, goed, jongens.
Nou, oké, mam.
Hou je haken, zou Nathalie zeggen. Ja,
we hebben wel vrolijke edities gehad, maar we ploeteren voort.
Oké.
Ja.
Oké, mam. Doeg.
Dit is de stem van de elite.
Nou, Teun.
Nou, Gijs. Ja.
Wat natuurlijk heel wonderlijk was, is dat we vorige week hadden we het over Wier Duk gehad.
Ja. En toen was er eigenlijk de vraag van, zou je hem willen interviewen en waar zou zo'n interview dan over gaan?
Ja, nou, in principe vind ik dat ik bijna iedereen moet willen interviewen. Zeker mensen die een beetje zo in het centrum van de belangstelling staan, als bijvoorbeeld Wier Duk.
Ja.
En toch kon ik op dat moment geen enkele ingang bedenken. Geen ingang bedenken waarin ik Wier Duk zou willen interviewen. Dat vind ik heel raar klinken op een of andere manier.
Ja.
Teun, hoe zeg je het? Ik kon geen ingang bedenken om Wier Duk, om enige echte nieuwsgierigheid naar zijn beweegredenen te vinden.
Ja.
En het wonderlijke wilde, Teun, dat ik toen volgens mij diezelfde avond of een avond later, in ieder geval kort daarna, met Wier Duk aan tafel zat. En hem voor het eerst van mijn leven ook in het echt ontmoette.
Nee.
Want ik was te gast bij een talkshow samen met Marcel.
Ja.
En Wier Duk was daar ook aan tafel om te praten over de oorlog in Oekraïne.
Ja, want hij is ook Rusland-deskundige.
Hij is ook Rusland-deskundige of Poetin-versteer, zoals hij zichzelf, zoals zichzelf noemt.
Ja, zo afdoors.
En volgens mij wel, ja.
Oh, ja.
Hij heeft toch ook, maar dat is toch gewoon wel een soort gekende term. Oh. Poetin-versteer.
Oh, weet ik niet. Maar...
Dacht ik.
Ja.
Oké. En hij heeft toch ook in Berlijn gewoond, net zoals jij, Wier Duk?
Ja, hij heeft volgens mij in Berlijn gewoond. En in Moskou, denk ik.
En in Moskou, ja. Dus om te beginnen, ik mijn hand uitsteken. En Wier, wat leuk om je een keer in het echt te ontmoeten, zei ik.
Ja.
Toen was het al meteen van, beter dan in die podcast waarin je al die leugens zit te verkondigen en dit en dat. Wier Duk is, nog meer dan Jan Slachter, iemand die volgens mij er helemaal niet tegen kan om een klein beetje in de maling genomen te worden. Of op een soort ironische manier besproken te worden.
En dat wist ik ook van. Heeft hij dan over podcast van jou en Marcel of die van jou en mij?
Ja, ik denk in het algemeen. Hij komt natuurlijk gewoon af en toe voorbij.
Ja.
En ik geloof dat het hem allemaal niet bevalt. Ik weet het ook nog bijvoorbeeld van in Promenade werd hij ook altijd een beetje op de hak genomen. Daar begon hij ook altijd woest over te twitteren meteen. Ja. Terwijl ik denk van laat het eventjes gelaten over je heen komen. Dat is veel chiquer. Maar hij vindt dat dus echt heel erg.
Maar dan heb je toch ook geen leven als je dat steeds doet?
Ja, maar hij heeft natuurlijk ook geen leven. Of tenminste, hij is natuurlijk ook echt de hele tijd heel boos op iedereen.
Ja, ja.
En een soort heel verontwaardigd. En ontzet over dingen. Dus dat is denk ik een diepgevoelde emotie bij hem.
Ja.
En toen zat ik dus aan tafel. Ik zat naast een meisje, een vrouw, die 3 jaar, die een Oekraïense is. En die was 3 jaar geleden in Nederland komen wonen, omdat ze een Nederlandse liefde heeft.
Ja.
En een heel intelligente vrouw die ook in die 3 jaar alweer bijna vlekkeloos Nederlands had leren spreken. Wel met een accent, maar qua grammatica en woordenschat echt formidabel. En ik zat even met haar van tevoren te praten en over hoe dat allemaal was gegaan en waarom ze hier woonde en hoe haar familie er nu aan toe was. En verschrikkelijk natuurlijk. En toen zaten we in die talkshow te praten.
Ja.
Toen was het eenmaal begonnen. En toen ging Wierd Duk ook min of meer aan haar uitleggen hoe de Oekraïners in elkaar zaten. Dus hij zei zo van, ja, Oekraïners, dat zijn ook mensen die zijn ook nog echt bereid om voor hun land te vechten. En als iemand ze aanvalt, dan zijn ze bereid om de wapens op te nemen en tot het gaatje te durven gaan en dit en dat. En zij zei zo van, nou ja, hoor eens even, mijn vrienden en mijn familie, dat zijn allemaal ook gewoon IT'ers en mensen met gewoon banen en dingen. Ja. En dat zijn helemaal niet een soort strijdlustige mensen die de hele tijd zin hebben om de wapens op te nemen en voor hun land te vechten. Die willen ook gewoon een normaal, prettig leven hebben. Nou, maar dat is toch heel anders. En hij leefde echt nog helemaal in de diepe overtuiging dat die mensen aan de oostkant van Europa een soort permanent bereid waren om met wapens en bijlen hun land te gaan verdedigen.
Ik denk dat hij heel erg ook houdt van het begrip volksaard. Dat kan ik me niet anders
precies
voorstellen.
Ja, hij is een echte vol. En toen zei ik tegen hem, maar Wierd, jij bent gewoon een oude romanticus.
Ja.
En toen zei hij, ja, dat is. En toen mompelde hij, ja, dat is zo. En toen dacht ik van,
nu
dat
heb ik het.
Dat zou dus, als ik hem zou willen interviewen.
Ja.
En dat heb ik dus nu eigenlijk ook subiet zin in. Maar goed, ik geloof dat hij inmiddels zo boos is dat hij dat niet zal willen. Nou, ik kan het even goed nog wel proberen. Maar er heerst gewoon in hem een soort hele donker romantische ziel die heel erg verlangt naar volkeren die voor hun eer en hun land willen vechten en hun nationaliteit willen verdedigen en daar een soort, en daar ruksigloos en zonder grens in zijn.
Ja.
En dat zo wil hij de wereld zien en zo ziet hij de wereld dus ook. In ieder geval de wereld waar hij zelf niet in leeft. Hij ziet Nederland dan natuurlijk als een soort volstrekt slappappig landje waar niemand meer snapt wat Nederlands is. Maar hij romantiseert dan heel erg in het oosten, deel van de wereld waar hij gewoond heeft en waar hij dan blijkbaar een gevoel voor heeft, als waar dat nog wel zo heerst. En als ik hem nou zou interviewen, zou dat iets zijn waarvan ik me af zou vragen, hoe is dat gevoel bij jou ontstaan? Waar is dat vandaan gekomen?
Maar, maar als hij dus met de realiteit wordt geconfronteerd en iemand zegt, nou ja, dat is helemaal niet per se zo, lang niet alle Oekraïners, dan
ja,
wijkt hij dus ook niet van zijn romantische beeld.
Nee, precies. Maar dat is dus ook waarom ik snapte dat hij veel meer een romanticus is dan een realist.
Ja.
Omdat hij dan echt daaraan vast wil houden. Terwijl ja, die vrouw tegenover hem toch duidelijk meer recht van spreken had. Aangezien ze er vandaan komt en er gewoon familie heeft wonen.
En waarom was je zei hij is nu zo boos dat hij dat niet meer zou willen. Waarom is hij dan nu zo boos?
Nou, hij kreeg in die uitzending ook nog een soort dingetje met Mars, want we werden natuurlijk weer met Jan Slachter geconfronteerd. Ik bedoel, we ook komen, moet het nu steeds over Jan Slachter gaan.
Ja.
Dan zei ik van, ja, Jan Slachter is gewoon heel boos op ons en dit en dat. Nou, dat verhaal weer even vertellen. En toen zei Wierd Duk, ja, maar ze zijn ook heel irritant, zei hij over ons. Oh. En toen begon hij te zeggen over dat Marcel dus allemaal onwaarheden over hem had verkondigd. En toen ging Marcel zeggen dat heus wel meeviel en een voorbeeld geven over wat hij had gezegd en hoe dat met de waarheid strookt. Nou, dat liep een piepklein beetje uit de hand. Als ik Johnny de Mol was geweest, had ik het nog veel meer uit de hand laten lopen. Maar die snapte, geloof ik, de smeuïgheid van deze situatie niet helemaal.
Of hij houdt er niet
en de
van.
Dag daar, of houdt er niet van. Maar ja, als talkshowhost moet je daar toch van houden.
Bo van Erve Dorens houdt er ook niet van. Dan zie je dan lijkt er echt iets uit de hand, zegt hij. En dan opeens, ja, maar jongens, laten we nou in deze tijd de verbinding zoeken. En denk je, hoezo?
Dat is ja, maar ook dan snap je toch de essentie van de talkshow niet eigenlijk.
En dat is ook helemaal niet jouw taak om alles te gaan lopen sussen. Dus dat vind ik dan ook heel erg merkwaardig.
Jouw taak is om spannende tv te maken.
Ja, Ja.
Lijkt mij.
Lijkt mij, ja.
Maar goed, dat liep dus niet aan. Maar toen de dag daarna was... Wierduk werd de gast bij Voetbal Inside.
Ja.
En toen ging hij deze hele ruzie... werd nog eens helemaal overgedaan. En toen was er ook niemand om hem tegen. Dus toen ging hij weer nog helemaal los op Marcel. Nee, het richt natuurlijk vooral op Marcel. Maar goed, ik neem aan dat hij mij dan mee de weg uitneemt daarin.
Ja.
Ja, dus dat is nu, zal ik maar zeggen, op zijn mediacourant een beetje geëscaleerd.
Ach, jeetje, mina. Zeg.
Dus daarom denk ik dat het... Maar goed, ik... Mocht de gelegenheid zich voordoen...
Viert, als je luistert.
Misschien ga ik wel proberen te creëren. Viert, als je luistert. En misschien stuur ik je wel even een appje binnenkort.
Ja.
Zou ik hem toch heel graag willen interviewen... om een paar dingen te begrijpen.
En ik wil het graag horen.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Ja.
Ik wil het even serieus met je hebben over het grootste kennisfestival. Het grootste kennisfestival is een congres, maar het is een congres in festivalvorm. En het gaat, Teun, hou je vast, over innovatief organiseren. Het is ooit
interessant.
Ja, het is ooit ontstaan bij Lowlands. En het thema is gebaseerd op de theorie dat bij succesvolle innovaties een kwart te danken is aan de technologische innovatie. Maar drie kwart van die innovaties komt door sociale innovatie. En dan vraag jij natuurlijk af wat sociale innovatie is. En dan zeg
wat zijn dat?
Anders leiding geven, anders samenwerken, co-creëren. Daar gaat het om bij het grootste kennisfestival. Dat is sociale innovatie.
Belangrijk.
Dat is heel belangrijk. Aan het begin van de corona-epidemie zijn ze bij het grootste kennisfestival begonnen met het opnemen van masterclasses, waarvan er nu meer dan 40 online staan. En er zijn heel wat topsprekers onder, zoals Danielle Brown, Jan Rotmans, Hans van der Loo, maar ook mensen als zwemcoach Jacco Verharen en rapper Styx.
Nou, en het fijne is, Gijs, dat je nu zoveel kunt kijken als je wilt en wanneer je wilt. Dat is zo heerlijk, want de masterclasses worden nu ook aangeboden in abonnementsvorm. Voor maar €495 heb je een jaar lang onbeperkt toegang tot alle masterclasses en, Gijs, de maandelijkse live Q&A-sessies. Er zijn zelfs speciale organisatieabonnementen waarmee alle werknemers binnen een organisatie alles kunnen kijken wanneer ze willen. Dat lijkt me heel nuttig voor een organisatie, want je wil ook innoveren.
Heel dus belangrijk.
Als je nu een abonnement afsluit, Gijs, krijg je met de korting Teun en Gijs, hè, de kortingscode Teun en Gijs, een gratis boek naar keuze van één van de sprekers.
Ja, je kan voor alle masterclasses en voor meer informatie kijken op hetgrootstekennisfestival.nl/masterclass. Dus hetgrootstekennisfestival.nl/masterclass. Nou, Gijs. Teun.
Ja, ik hoop zo. Kijk, ik zal toch zeggen, Gijs, ik hoor dus dat Macron ongeveer elke week met Poetin belt. Ik hoor ook andere namen op die onderhandelingen willen starten. Ik hoor dat de Chinezen zich met de hele toestand willen gaan bemoeien. Ik hoop toch, en dat is misschien mijn naïeve, hoopvolle hartje, dat dit iets op gaat leveren. En dan hoop ik dat we volgende week toch met een wat blijer gemoed hier achter de microfoon zitten. Sowieso dat ik bij jou in dezelfde ruimte ben. Dus ik wil toch een boodschap van hoop uitspreken, Gijs.
Teun, dat deel ik helemaal met je. En ik wil die hoop ook doorvoelen. Ik wil ook even noemen wie de muzikale omlijsting van deze podcast heeft verzorgd.
Jan en Kees Groenteman.
Jan en Kees Groenteman met de opvokalen.
Kiki Jaski.
Ik heb hier wel naast me, jij ziet er niet, Teun.
Jammer.
De hart en soul naast onze eigen hart en soul van deze podcast. En dat is niemand minder dan
Guusje de Vries.
En als je wil adverteren in deze podcast, kan je een mailtje sturen.
Of als je wil adverteren in een van onze andere podcasts.
Of als je wil adverteren in een van onze andere podcasts van Meer van Dit. En stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl. En de kortingscode is?
Lieve Guusje, sorry.
Lieve aanheffen met lieve Guusje. Guusje. God, Teun, je bent echt in de, maar dat komt door de corona. Binnenkort kan je ook niet meer ruiken. Ja.
Nee, dat vind ik, ja.
Hey, Teun, ja,
dat kan ook soms een voordeel zijn.
Ik had dus in deze zware weken, of deze afgelopen zware week, laat ik me tot deze week beperken, merkte ik hoeveel troost ik weer vond bij de hartverwarmende muziek van Paul McCartney. Dus ik had vorige week had ik de vredesboodschap van John Lennon als Beatles tip. Ja. Maar toen dacht ik van het zijn ontregelende tijden. En juist in ontregelende tijden kan je behoefte hebben aan muziek die kalmeert en geruststelt. En ja, Paul McCartney is als geen ander in staat om melodieën te maken en ook te zingen op een manier waardoor je hart gewoon verwarmd wordt. Zo erg dat het af en toe wel erg zoetsappig en zijig wordt. Maar ja, dat heeft nu...
De dunne lijn.
Dat heeft nu ook wel iets heel prettigs. Dus ik dacht, laat ik weer eens echt gewoon een ouderwetse Beatles-tip doen. Een Beatles-liedje van Paul McCartney. Waar je nou echt een prettig en vrolijk gevoel van krijgt. Zoals Paul McCartney dat nou eenmaal bij je op kan roepen. En dan, wou ik een liedje kiezen van mijn lievelingsplaat van de Beatles, The White Album. Daar staat een veelheid aan allerlei verschillende soorten liedjes op. En dit is een jaren 30 pastiche van Paul McCartney. Het is een heerlijke, lekkere, zoete, verrukkelijke Paul McCartney. Warm je daar aan, Teun. Ik wou kiezen voor het liedje Honey Pie. Oh ja, en dan nog even dit. Vanaf donderdag, Teun, is er een hele nieuwe podcast online van meer van dit. Makkelijke Eters met Hiske Versprillen en Joël Broekaert. Ik kijk daar zeer naar uit.
Daar verheug ik me enorm op.
Ja, over alles wat met de lagere eetcultuur te maken heeft. Nou, daar kan je mij nog 's nachts voor wakker maken, Teun.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.